Zacht. Dit was het nieuws.
Goedemiddag en welkom bij de Boeddhistische Omroep met reflecties. Elke woensdagmiddag van 4 tot 5. Straks het Boeddha-beeld van mevrouw Kuipers, het vervolg van onze serie over boeddhisme en wetenschap en een gesprek met Laurens Minnema over het kwaad. Maar we beginnen met de column van Nhược Quang Nguyen. Hij is verbonden aan de Stichting Vietnamese Boeddhistische Samenwerking in Nederland.
Wie zwijgt, stemt toe. Geldt deze eeuwenoude wijsheid ook voor het vraagstuk van de orgaandonatie? Menig politicus heeft zich hierover het hoofd gebroken. Mag de regering alle burgers in eerste instantie donor maken en de verantwoordelijkheid om bezwaar te maken bij het individu neerleggen? Op welke normen en waarden moet men de beslissing baseren? Ethiek, religies en filosofieën zijn belangrijke begrippen rondom deze besluitvorming. Binnen het boeddhisme is vrijgevigheid één van de grootste deugden. Door te geven kan men anderen helpen in materiële zin. Ook kan men iemand inzicht schenken of een veilig gevoel geven. In alle gevallen gaat het erom de ander iets te bezorgen dat hij of zij mist. De ontvanger is de begunstigde. Volgens de diepere boeddhistische betekenis van het geven heeft ook de weldoener baat. Om te geven heeft men compassie nodig. En door te geven ontwikkelt men compassie. Daarnaast is geven een goede oefening om afstand te leren nemen van het materialistische. Hebzucht en begeerte domineren niet langer het handelen en maken plaats voor mededogen. In Nederland bestaat een eeuwenoude traditie van schenken en doneren. Velen schrijven regelmatig een bedrag over naar een liefdadigheidsinstelling. Niemand kijkt op van mensen die met collectebussen langs de deuren gaan. Bij rampen, waar ook ter wereld, trekt het hele land eensgezind de portemonnee. Het nut van het geven wordt algemeen erkend. De drempel om te geven is erg laag. Desondanks is het aantal mensen met een donorcodiciel schrikbarend laag. Blijkbaar is het toch moeilijker om afstand te nemen van iets dat deel uitmaakt van ons lichaam. Maar waarom eigenlijk? Om te leven nemen we stoffen op uit de omgeving. Na de dood ontbindt het lichaam zich en gaat het weer deel uitmaken van aarde, vuur, water en lucht. Na een tijd worden diezelfde stoffen weer opgenomen door een ander wezen. Wat weerhoudt ons dan eigenlijk nog om onze organen na de dood direct aan een medemens te geven? Het dragen van een donorcodiceel is een waardevolle vorm van geven. Geven zonder te weten wie de ontvanger is en zonder zichzelf ooit als gever te kunnen zien. Men geeft zonder iets terug te verwachten. De enige drijfveer is mededogen. Voor deze meerwaarde is echter 100% vrijwilligheid nodig en mag men geen enkele dwang van bovenaf voelen, bijvoorbeeld in de vorm van een kabinetsbesluit.
Nhược Quang Nguyen was dat. Volgende week de column van Maarten Houtman.
Buddhism and science. The dangers in religion and science. And how that they can be used to help people live their life, find a way.
The Dalai Lama has just walked out onto the main stage, greeting the audience, dressed in his robe. The audience rising. Now let's go to the podium.
Now this evening we'll talk about Buddhism and science, because Buddhism is such a wide subject and there's still many things in the West which people don't know about that great religion.
Certainly I can learn from you, from your experiences. But then age 16, no modern education, I only study Buddha Dharma.
Nu wil ik eens kijken waar de randen van het wereldbeeld van de Dalai Lama liggen.
Zeker voor sommige boeddhisten zal dat bedreigend zijn.
En dat de westerse wetenschap het boeddhisme eindelijk serieus begint te nemen.
Ik denk dat het gewoon serieus te nemen is, omdat het voor zoveel mensen belangrijk is.
4500 people clapping for him now, sitting on the stage here at Northrop Auditorium. Stay with us.
Langzaamaan krijgt het westers wetenschappelijk denken een grotere plaats in de Tibetaanse boeddhistische traditie. 5 jaar geleden nam de Dalai Lama het initiatief tot een wetenschap voor monnikenprogramma, waarbij Tibetaanse monniken voor het eerst les kregen in westerse wetenschappelijke vakken. De Tibetaanse Geshe Ashok Rinpoche staat aan het hoofd van het project en hij was afgelopen jaar in Nederland om over zijn ervaringen te vertellen. Rob Hogedoorn vroeg aan Ashok Rinpoche of de Dalai Lama niet een erg grote sprong maakt met het introduceren van westerse wetenschap in Tibetaanse boeddhistische kloosters.
His Holiness made a big jump, long jump.
Zijn heiligheid, de Dalai Lama, heeft een grote sprong gemaakt. Hij moest dat doen omdat wij, Tibetanen, ons eeuwenlang voor de rest van de wereld hebben afgesloten. We wisten niet wat er in de wereld gaande was. Plotseling viel het zogeheten Chinese bevrijdingsleger ons land binnen, opende de deur en dwong ons naar buiten te gaan. Dus we moesten wel een grote sprong maken.
Rob Hogendoorn, in de vorige aflevering uit deze serie Boeddhisme en Wetenschap hebben we de Mind and Life dialogen besproken die zijn heiligheid de Dalai Lama nu zo'n 20 jaar geleden heeft opgestart. En één opmerkelijk project dat daaruit is voortgekomen is het Science for Monks of Wetenschap voor Monniken project. Wat houdt dat precies in?
Wetenschap voor monniken zijn jaarlijkse workshops van een maand, waarin Tibetaanse monniken in contact worden gebracht met westerse wetenschappers, die hen vertellen over hedendaagse natuurkunde, biologie, wiskunde, etc. Het is heel praktisch. Ze krijgen theorie, maar ze doen ook zelf experimenten. Dus ze gaan experimenteel na wat zwaartekracht is of hoe elektriciteit werkt.
De Tibetaanse monniken krijgen voor het eerst les over de zwaartekracht. Hoe gaat dat in zijn werk?
Nou ja, zo'n westerse leraar die weet natuurlijk niet precies wie die voor zich heeft. En iemand die nog nooit van zwaartekracht heeft gehoord. Hoe leg je dat uit? Dus zo'n leraar valt terug op het aloude voorbeeld van de appel die van de boom valt. Waarom valt die? Waarom stijgt die niet op? Hij brengt microscopen mee en laat Tibetaanse monniken voor het eerst van hun leven door een microscoop kijken. Wat zie je als je slootwater onder microscopen kijkt? Er gaat een wereld voor die monniken open, letterlijk. Ze gaan aan de slag met wiskunde, dus er staat een wiskundeleraar voor een schoolbord die ze elementaire wiskunde bijbrengt. En een belangrijk onderdeel ervan is niet alleen het overdragen van informatie en kennis, maar ook het aangaan van een gesprek met de bewuste leraar. Dus aan het einde van een klasje gaan die Tibetaanse monniken vragen stellen en daar ontspinnen discussies. En die vormen ook een leerzaam deel.
En hoe oud zijn de studenten ongeveer waar we het nu over hebben?
Nou, het zijn gevorderde studenten. Ik schat in dat ze zo vanaf een jaar of 25 tot een jaar of 40, iets in die sfeer.
Maar begrijp ik nou goed dat deze monniken die toch op een kloosteruniversiteit studeren nog nooit wiskunde hebben bestudeerd?
Ja, dat klopt. Voor zover ze deel uitmaken van het traditionele curriculum, zijn ze daar gewoon nog niet mee in aanraking gekomen. Datzelfde geldt trouwens voor dingen als biologie. De gemiddelde monnik weet eigenlijk zo goed als niets van erfelijkheid, DNA, evolutie. Dat is allemaal nieuw.
Het is voor ons heel moeilijk voor te stellen. Bij mij rijst aan gelijk de vraag, wat leren ze dan wel op die kloosteruniversiteit? Want het zijn lange studies hè, die ze moeten doormaken.
Ja, als we praten over monniken binnen de Geluk-traditie, dan beginnen ze op jonge leeftijd aan een curriculum van ongeveer 20 of 25 jaar. Dat is eigenlijk in de loop van de eeuwen vrijwel onveranderd gebleven. Het begint met lessen over logica en epistemologie of kentheorie. En gaat dan verder met lessen over filosofie, over ethiek, kloosterregels, metafysica. En het is een hele scholing, het is een vorming. Ze leren het debat beheersen. Debat vervult een cruciale rol in hun hele opleiding. Maar hedendaagse onderwerpen als wiskunde, natuurkunde, scheikunde komt er gewoon niet aan te pas.
Ik heb begrepen dat het curriculum van de opleiding al heel oud is. Hè? Weet jij hoe ver dat teruggaat?
Kijk, de stichter van de Gelug-orde is Tsongkhapa, Jade Tsongkhapa. En die leefde omstreeks de 14e eeuw. Nou was er niet meteen een volledig uitgewerkt curriculum. Dat is in de loop van een paar eeuwen ontstaan. Maar over het algemeen wordt gezegd dat kloostercurriculum sinds ongeveer de 17e eeuw in wezen onveranderd is gebleven. En de monniken in ballingschap, de Tibetaanse monniken in ballingschap, die hebben hun kloosters opnieuw opgericht. Die volgen nog steeds dezelfde opleiding als die gebruikelijk was in het Tibet van voor de Chinese bezetting.
Ja, het is voor ons bijna niet voor te stellen. En daarom lijkt me ook dat zo'n project als dit, Wetenschap voor Monniken, dat het bijna een soort revolutie teweeg moet brengen binnen deze kloosters.
Het is revolutionair en er bestaat ook weerstand tegen. Er is een groep jonge, veel in ballingschap opgegroeide en opgeleide monniken die er erg voor zijn. Hun generatiegenoten uiteindelijk die niet in het klooster zitten, die kennen deze onderwerpen al lang. Want die gaan gewoon naar middelbare scholen in India of universiteiten in India waar dit gemeengoed is. Maar er zijn andere monniken, vaak de wat oudere generatie of de generatie die net uit Tibet is gevlucht, die hier grote moeite mee hebben.
Nu heeft de Dalai Lama Geshe Ashok Rinpoche aangesteld als hoofd van dit Wetenschap voor Monniken programma. En jij hebt hem gesproken tijdens een van zijn bezoeken aan Nederland. Laten we luisteren naar een fragment waarin hij vertelt over dit programma. En wat was de vraag die jij hem daar stelde?
Ik vroeg hem of er traditionele opvattingen zijn waarover hij zelf is gaan twijfelen door in aanraking te zijn gekomen met westerse wetenschap.
So it would not be considered as a hindrance from philosophical, Buddhist philosophical thinking. But culturally, there are people think it can be hindrance because the study of the Buddhism is so vast. One can study it for a lifetime. And if you bring additional subject like science and mathematics, how are you going to cope with them? That's one kind of element. Another element is that Buddhism is sufficient for everything. We don't have to study anything else. Do Buddhism and practice the teaching of the Buddha. It will be sufficient for everything. All these elements are still lying there. But His Holiness, as he said, he made a really big jump. And we are following him.
In zijn antwoord op die vraag noemde hij twee traditionele opvattingen. De ene is dat het kloostercurriculum te veelomvattend is om er daarnaast nog iets anders naast te kunnen doen. De monniken hebben het er gewoon te druk voor. De andere opvatting is dat het kloostercurriculum, dat men met het kloostercurriculum kan volstaan. Het is genoeg om dat te doen en meer is niet nodig.
Nu vertelde je al dat er is dus ook nog de nodige weerstand binnen de Gelug-traditie. Kan dat? Want de Dalai Lama heeft dit geïnitieerd. Ik neem aan dat iedereen dan gewoon aan de gang moet met dit programma.
Nee, anders dan veel mensen denken is de Dalai Lama niet de baas over de Gelug-traditie. Er is wel een hele nauwe band tussen het instituut Dalai Lama en de Gelug-traditie. Maar de Dalai Lama is niet in de positie om zomaar even aan te geven welke kant de Gelug-kloosters op moeten. De geschiedenis heeft ook laten zien dat ze heel goed in staat zijn om een oordeel of een opvatting van de Dalai Lama naast zich neer te leggen.
Want zijn er kloosters die bijvoorbeeld niet deelnemen aan dit project?
Het betreft nog steeds een heel kleine groep monniken. Want vergeleken met de duizenden monniken waaruit die kloosters bestaan, zijn de tientallen monniken die hier daadwerkelijk mee begonnen zijn maar een heel klein deel. Maar er zijn wel degelijk groepen binnen kloosters die gewoon niet meewerken en niet opkomen dagen.
En krijgen die dan toch niet een bepaalde conflictueuze verhouding met de Dalai Lama?
Ja, daar zijn Tibetanen meesters in. Die weten heel goed hoe ze ja moeten zeggen en nee moeten doen.
Ik probeer me een beetje voorstelling te maken hoe dat, hoe zo'n dag van zo'n workshop eruit ziet. Laten we even luisteren naar wat Keshe Ashok Rinpoche daarover te zeggen heeft.
During the science workshop, the monks were so eager to learn science. Classes start 8 o'clock in the morning, but monks come maybe 7:45 because they want to sit in front of the teacher, looking for opportunity of the dialogue with the teacher.
Tijdens het interview vertelde Ashok Rinpoche onder meer hoe die workshops er praktisch aan toe gaan. En een van de leuke kanten daaraan is dat die monniken die deelnemen aan de workshops werkelijk niet kunnen wachten om met de dag te beginnen. De lessen beginnen officieel om 8:00 a.m, maar ze staan om 7:45 al klaar, zich verdringend om vooraan te mogen zitten. Dus het leidt tot een enorm enthousiasme. En hetzelfde is ook te zien tijdens de discussies. De monniken kunnen werkelijk niet wachten om met de leraar in gesprek te kunnen gaan over een bepaald onderwerp.
So far we discovered, so far, last 5 years studying Western science. The knowledge we gained from study of science make our understanding of the Buddhism deepen.
Dat is ook wel een van de redenen die Ashok Rinpoche aanhaalt om het hele project te verkopen. Hij zegt van deze monniken die worden er zo door geenthousiasmeerd dat ze zich met nog meer verven op hun eigen studie storten. En dat is iets, daar kan toch niemand bezwaar tegen hebben.
Zijn Heiligheid de Dalai Lama heeft in 2000 een speech gegeven onder de titel De noodzaak en het belang van moderne wetenschap. Die speech die gaf hij voor Tibetanen. Daarin zegt hij onder andere dat hij meent dat het de religieuze plicht is van monniken om zich in moderne wetenschap te verdiepen. Dat is nogal wat.
Ja, dat is nogal wat. En hij moet het wel doen om ze over te halen hem hierin na te volgen. Hij moet duidelijk weten te maken hoe het je verdiepen in westerse wetenschap een vorm van beoefening kan zijn. Omdat dat het beste antwoord is op de meer conservatieve monniken die er bezwaren tegen hebben. De Dalai Lama ziet een verwantschap tussen de praktijk van wetenschappers en die van boeddhisten. En die verwantschap dat is een onderzoek van de werkelijkheid. En hij ziet ook in de manier, de methode van waarheidsvinding die we in wetenschap en in het boeddhisme aantreffen, ziet hij een verwantschap. En tijdens de laatste, of een van de laatste Mind and Life bijeenkomsten, werd hem ook de vraag gesteld van waarom houdt hij zich bezig met zijnsvragen waarop de Boeddha nooit een antwoord gaf. En zijn antwoord is om een boeddhistisch pad te kunnen bepalen, moet je je eerst vormen, een beeld vormen van wat de werkelijkheid behelst. Wat zijn de feiten? En je verdiepen in de werkelijkheid, dat is de taak van iedere boeddhist. De tijd van de conflicten moet volgens mij nog komen. Het bespreken van de verwantschap tussen boeddhisme en wetenschap en het verkennen van de vergelijkbare vormen van onderzoek en zo, dat is nog maar in het beginstadium en we beginnen pas nu heel langzaam tegen de grenzen daarvan aan te lopen. En Wim Drees die voorspelt dat ook een beetje. Die zegt die ontmoeting met wetenschap, die zal in die zin confronterend zijn dat het de bestaande verhoudingen kan verstoren. Men zal moeten veranderen. En dat proces, daar staan we nog helemaal aan het begin van.
Want Wim Drees, je noemde hem al even, is jouw promotor bij je promotieonderzoek.
Hij is hoogleraar godsdienstwijsbegeerte aan de Universiteit Leiden. Zijn expertise is de wisselwerking tussen godsdienst en wetenschap. Hij weet wel iets van het boeddhisme, maar is geen expert. Niettemin is het perspectief dat hij op mijn onderzoek kan loslaten natuurlijk heel interessant.
Kan je dat toelichten?
Ja, een religie als het christendom is natuurlijk in de loop der eeuwen in aanraking gekomen met wetenschap. En dat heeft gevolgen gehad. Nu speelt zich exact hetzelfde proces speelt zich af onder de Tibetanen in ballingschap. Die zijn door de ballingschap eigenlijk plotseling in de moderniteit beland, waar ze voor het eerst in aanraking komen met wetenschappelijke kennis. De mind and life dialogen en science van monks, die kunnen eigenlijk worden opgevat als laboratoria waarin die ontmoeting tussen wetenschap en het boeddhisme plaatsvindt. En we kunnen die ontmoeting van heel dichtbij bestuderen, onderzoeken. Sterker, we kunnen de betrokkenen ernaar vragen. Ja, dat maakt het voor Wim Drees natuurlijk ook een heel interessant project.
Ja, want hij doet in het artikel in Formuleeg een nogal opmerkelijke uitspraak. Ja, hij zegt, het boeddhisme zal er niet ongeschonden uitkomen, maar erdoor veranderen. Met het Wetenschap voor Monniken project zet de Dalai Lama een belangrijke stap op weg naar een ongewisse toekomst. Daar klinkt toch een angst in door.
Ja, een angst of een onzekerheid. En anders gezegd zou je kunnen zeggen van hij werpt de vraag op, weten de Tibetanen waar ze aan begonnen zijn? Nou, de Dalai Lama die heeft heel duidelijk uitgesproken dat hij ervoor gewaarschuwd is, maar daarvan niet bang is geworden. Ik denk eerlijk gezegd ook dat de Dalai Lama onderkent dat het onvermijdelijk zal zijn. Net zo goed als het onvermijdelijk was voor het christendom of de islam om op de een of andere manier de relatie met wetenschap aan te gaan, zo zal dat ook voor het boeddhisme gelden. En hij neemt het voortouw. Hij loopt niet weg voor die ontmoeting of die confrontatie. Nee, hij neemt het voortouw en duikt erin.
En to my impression, Dalai Lama would go ahead.
Ik geloof dat de Dalai Lama zal doorgaan met wetenschappelijk onderwijs in kloosters, zodat de gedachtenwisseling tussen het boeddhisme en de moderne wetenschap geleidelijk aan steeds preciezer en vruchtbaarder zal worden.
Nu praat ik in de volgende aflevering met professor Wim Drees. Heb jij nu een prangende vraag voor hem?
Ik zou hem willen vragen wat zijn eerste vraag aan de Dalai Lama zou zijn, als hij mee mocht doen aan de Mind and Life bijeenkomst.
U hoorde Rob Hogedoorn in gesprek met Marloes Lazal. Als u verder wilt lezen, verwijzen we u naar het winternummer van Vorm en Leegte. En de titels van de genoemde boeken zijn te vinden op de website www.vormenleegte.nl. Regelmatig gaan we op bezoek bij mensen die thuis een Boeddha-beeld hebben staan. Dit keer belde Jeanette Werkhoven aan bij mevrouw Kuipers in Den Haag, sinds kort de bewoonster van een serviceflat.
Dag mevrouw.
Ik liep langs en ik zag dat u zo'n prachtig Boeddha-beeld in uw kamer heeft staan. Vindt u het goed om daar iets over te vertellen?
Natuurlijk. Ja? Komt u binnen en kijk.
Het hondje gaat naar buiten.
Ik ga de beest binnenhalen. Kom op, Stef.
We hebben er meer Boeddha-beelden.
Ja, ik zie er nog een paar staan. Maar deze is wel heel opvallend. Hè?
Deze is helemaal mooi.
Een houten beeld, denk ik. Goud, helemaal goud geschilderd.
Ja, het komt uit Thailand. En het is meegebracht door een kennis van me die daar handel drijft. Die dus een heleboel van die Oosterse spullen meebrengt. En op mijn verzoek heeft hij dus gekeken naar een speciale maat Boeddha die in mijn werkkamer zou moeten komen. En daar is hij, vind ik, wonder wel in geslaagd. Het is een mooi beeld.
Hij is ongeveer 50 centimeter hoog, denk ik. Hij heeft alle kenmerken van de Boeddha. Die lange oorlellen, die knopjes op het hoofd.
En die prachtige versiering van de rob die hij aan heeft.
Ja, ook de ogen wat omlaag gericht, hè? Bijna dicht.
Hij heeft helemaal de Boeddha-houding. Mooi.
Ja, hij is in lotus zit en dan heeft hij de ene hand, de linkerhand open en de andere hand richt op de rechterknie.
Ja. Dit is weer in tegenstelling tot wat je heel vaak ziet, de handen in elkaar en de duimen tegen elkaar.
Ja.
Wat we dus in, als je hier het zen-boeddhisme doet, leert hoe je moet zitten als je gaat mediteren.
Want u bent zen-boeddhist.
ik ben zijn moeder. Ja.
En wanneer bent u daarmee begonnen?
Eigenlijk met een ongelukje, moet ik zeggen. Ik wilde wat lichaamsbeweging, zocht een yogaleraar, vond er een vlakbij me in de buurt, dat was het makkelijkst. En die meneer die ging keurig met ons yoga doen. En op het eind zette die ons op een kussentje gezicht naar de muur en moesten we tellen. En ik, op de een of andere rare manier gebeurde er iets in mijn hoofd. En daar had ik zoiets van, gosh, wat vreemd is dat nou? Nou is mijn oudste dochter is arts. En daarvan denk ik dus, is niet gek. Dus ik zei, Jacques, doe me eens een plezier. Ga eens met me mee. Ga eens kijken wat dat is. Want in die tijd hoorde je al die verhalen over, al die groepen waar je maar beter niet in kon komen.
Sectes misschien.
Sectes, ja, zoiets. Ja, ja. Nou, om een lang verhaal kort te maken. Die meneer die was dus een zen-boeddhist. En had hier een Amerikaanse zen-leraar. En heeft ons toen meegenomen naar zijn zen-leraar. Waar wij met z'n allen erg lang gezeten hebben en erg veel geleerd hebben.
En wie was dat,
ook erg lang, wij noemden hem Genpo. Maar hij heeft daarna Roshi en 25 jaar geleden was het een ander verhaal. Toen was hij nog niet de Roshi die hij nu is. Maar Genpo is een Amerikaan die op een hele bijzondere manier ons geleerd heeft hoe we ons in dat zen-gebeuren moesten verplaatsen en er wat mee moesten doen.
Ja, dus dat was 25 jaar geleden.
Dat is 25 jaar geleden, denk ik. Zo. Ja, zo ongeveer.
Ja, dat is dezelfde Genpo Mersel Roshi, denk ik, die bekend is ook van de Big Mind techniek.
Diezelfde, inderdaad. Ja. Een hele bijzondere knaap, een fijne vent ook, die, ik kan er niet anders van zeggen, mij bijzonder veel geleerd heeft.
Ja.
Waar ik ook erg dankbaar voor ben, want het geeft je een basis in je leven waar je altijd weer op terug kan vallen. Die oerkracht in jezelf die er is en die je dus altijd gebruiken kunt.
Mediteert u nog steeds?
Ik heb geleerd dat als je het goed doet, je hele leven meditatie kan zijn. Dus ik ga nauwelijks meer echt zitten. Maar ik probeer wel de dingen zo aandachtig te doen dat het me oplevert. Ik geef ook wat les. Ik leer mensen op dezelfde manier te kijken naar zichzelf. Op dezelfde liefdevolle manier die je hoort te doen als je het boeddhisme aanhangt.
Ja, en u woont hier in een service flat, zoals dat heet. Hè?
Ja, een oude wijvenopslag noem ik het.
Dus, vindt u nou dat de mensen daar ook openstaan voor dit soort dingen? Want ik denk dat je dan juist in een fase zit dat je daar misschien wel aan toe bent ook.
Ik weet dat niet. Ik woon hier pas 3 maanden. En als ik zo kijk, dan zijn het oude mensen. We hebben dezelfde leeftijd. Maar het zijn oude mensen. Je hebt mensen van licht en mensen van hout. En ik kom hier veel hout tegen. Helemaal verstart in wat zij, wat ze geleerd hebben misschien. Maar zeker, ik geloof niet zo erg openstaand. Maar goed, ik ga het wel proberen hoor, of liever gezegd. Ze zeggen wel tegen mij, hoe komt het dat jij zo fit bent joh? En wat doe je hier? Ik ben net zo oud als jij, dus laten we het daar niet over hebben.
Ja.
Maar het heeft dus iets te maken met de manier waarop je het leven bekijkt.
Ja.
En waarop je het leven gelooft. Want we zijn scheppers, hè? Dat weten we.
Hoe bedoelt u dat?
Nou, hoe ik dat bedoel, we zijn scheppers. We zijn vergeten dat we dat kunnen. Maar de manier waarop we denken is heel bepalend voor de manier waarop we leven. Je maakt je eigen werkelijkheid door je denken.
Ja.
Het is dus heel erg belangrijk dat je dat realiseert. Want dan ga je ook anders denken.
Ja, dat lijkt me iets waar je juist in de laatste fase van je leven heel veel aan hebt.
Ja, ik ga ook proberen hoor. Ik zal het zeker niet zomaar laten gaan. Maar mijn ervaring is dat het meestal naar me toe komt wat weten wil. En dat ik het niet hoef te gaan prediken. Dat moet ook niet, geloof ik. Ik geloof ook niet dat je dit op moet dringen. Je kunt een voorbeeld leven. En dat is wel heel belangrijk natuurlijk. En dat doe ik met veel plezier, want ik vind leven heerlijk. En ook oud worden is prima. Als ja, ik vind het enig eigenlijk.
Wat is het leukste eraan?
Tijd. Je hebt de tijd. He, als je jong bent, dan heb je je werk, je moet je carrière maken, je hebt je gezin. Maar zoals ik nu, ik heb nog een minihond en mezelf. Dus ik kan gewoon gaan zitten met mensen en ze helpen en met ze praten. En ik kan zomaar een boek gaan zitten lezen, heerlijk. Ik vind oud worden enig.
En wat is voor u nou de belangrijkste leidraad van de Boeddha in uw leven?
Ik denk dat het begrijpen dat wat je uitstuurt naar je terugkomt, dat mij heel erg geholpen heeft om een zo behoorlijk mogelijk mens te zijn. Ik denk dat dat wat wij God noemen en zij de Boeddha zo overweldigend groot is dat het niet ergens ingepast moet worden. Dat het gewoon genoeg is om een goed mens te zijn en je te realiseren dat die oerkracht er is en hem te gebruiken, want daar hebben we hem ook voor gekregen. En te weten dat al die ellende die we ondergaan, dat dat dommer is doordat wij verkeerd denken. En dat het leven eigenlijk heel vruchtevol is als je kans ziet om dat voor elkaar te krijgen. Al dus heb ik een heerlijk bestaan.
De bijdrage was van Jeanette Werkhover. Het kwaad staat tegenwoordig weer volop in de belangstelling. In het Tropenmuseum is een tentoonstelling over de verbeelding van het kwaad wereldwijd. En aan de Vrije Universiteit was afgelopen week een congres over religie en het kwaad. En er is een boek verschenen met teksten uit allerlei verschillende religies over hoe zij denken over het kwaad. Fred Gales praat over het thema met een van de organisatoren en de redacteur van het boek In de Ban van het Kwaad, godsdienstwetenschapper Laurens Minnema.
Wereldwijd gesproken zou ik 5 soorten voorstellingen van kwaad onderscheiden. Een eerste vorm van voorstelling van het kwaad is het kwaad als smet, als besmetting. En de remedie is er dan eentje waarbij je het ritueel gebruikt om je te reinigen. Of om het kwaad als het ware ritueel uit te bannen. Dus dat gebeurt letterlijk door reinigingsrituelen. Dus het wassen van je lichaam of het ritueel uitvoeren van bepaalde handelingen moet het kwaad, hetzij op afstand houden, hetzij uitbannen. Omdat het een smet of een besmetting is. Daarmee bedoel ik dat mensen dat misschien niet zelf moreel hebben gewild. Het is er gewoon. Dus het ligt niet noodzakelijkerwijs aan mensen die daarvan de schuld hebben. Het is meer je lot misschien dat zich tegen je keert. En een tweede vorm van kwaad is er eentje waarbij je het kwaad ziet als sociaal onrecht. En dat ligt nog dieper eigenlijk als sociale chaos. Er is een oude angst dat de chaos kan terugkeren en als het ware binnengolven in de orde van de samenleving. Nou, dat is een diep gekoesterde angst. De Hindoes hadden daar bijvoorbeeld in de Bhagavad Gita angst bij de gedachte alleen al dat het kastenstelsel ten onder zou gaan. Je ziet het overigens ook in moderne voorstellingen, want men heeft jarenlang Saddam Hussein in het zadel willen houden omdat men bang was voor een kwaad dat nog groter was dan Saddam Hussein, namelijk de chaos van een Irakese samenleving waarbij Sjiïten en Soenieten elkaar doodvechten en de Koerden dan daar nog tussendoor fietsen. Dus er is ook in onze cultuur een diep gewortelde angst dat chaos erger is dan moreel kwaad. Een religie bijvoorbeeld die een mooi voorbeeld is van het propageren van gerechtigheid en sociale orde is de islam. Maar van het jodendom kun je hetzelfde zeggen. Dus dat zijn religies die zich concentreren op een rechtvaardige samenleving. En in die zin het kwaad benoemen als een onrechtvaardige samenleving. Een derde vorm is dat je het innerlijk zoekt. Dus dat je eerder denkt aan kwaad in de vorm van innerlijke onreinheid. Innerlijke gevoelens van haat of een besmette geest in plaats van een besmet lichaam. Het boeddhisme is bij uitstek een voorbeeld van een religie die het kwaad benoemt als een innerlijke grootheid. En een vierde voorstelling van kwaad is dat je de tijd ziet als de bron van alle kwaad, omdat de tijd alles aantast. En een variant daarop is de voorstelling van de dood. De dood als de personificatie van de tijd in zijn hoedanigheid van vernietigende kracht. Een vijfde vorm van kwaad is de personalisering van het kwaad in de vorm van een duivel of een boze geest. Het boeddhisme heeft Mara. We hebben een verhaal opgenomen in de bundel van Mara, waarbij Mara als anti-held de held Boeddha probeert omver te krijgen en dat lukt dan niet. Ik zou een ander voorbeeld kunnen geven uit het andere verhaal dat we hebben opgenomen in de bundel. Maar dan moet ik eerst een stuk uit het verhaal lezen. Het tweede verhaal over het boeddhisme, het kwaad van het menselijk tekort. Dat is de Boeddha's onderwijzing over mens en maatschappij. En dat verhaal komt uit een tekst die te vinden is in de Digha Nikaya, de lange verzameling, die weer deel uitmaakt van het Sutta Pitaka. Dus uit de Pali Canon. En in dit verhaal dat we hebben opgenomen uit het Aganga Sutta, de onderwijzing over de oorsprong der dingen, is een stukje dat een prachtig voorbeeld is eigenlijk van de combinatie van het kwaad als smet en het kwaad als innerlijke houding. Ik zal het stuk eerst lezen. Het verschijnen van de oeraarde staat erboven in die originele tekst. In die tijd was alles water en diepe, diepe duisternis. Maar nog zon waren te onderscheiden, nog het licht van sterrenbeelden en planeten, nacht nog dag, maanden nog halve maanden, jaren nog seizoenen, vrouwen nog mannen, levende wezens werden als levende wezens omschreven. En toen, ergens in het verleden, na een lange periode, spreidde zich voor die wezens over het water een smakelijke laag aarde uit. Zoals op warme melk na afkoeling een vel ontstaat, zo verscheen zij hier. Ze had een mooie kleur, was geurig en smakelijk. Ze had de kleur van botervet of verse boter en de zoetheid van zuivere wilde honing. En toen dacht een bepaald wezen, begeerig van aard, hé, wat zou dit zijn? En hij proefde van de smakelijke laag aarde met zijn vinger. Toen hij dat deed, beviel zij hem en er groeide begeerte in hem. Andere wezens deden na wat zij dat wezen zagen doen en proefden ook met hun vingers van de smakelijke laag aarde. Toen zij dat deden, beviel ook hun de smakelijke laag aarde en er groeide begeerte in hen. Boeddhisme heeft vaker voorbeelden van verhalen waar zowel de ene voorstelling van het kwaad als de andere voorstelling van het kwaad samen voorkomen. Het is niet zo dat het boeddhisme als het ware een oudere fase van de godsdienstgeschiedenis achter zich heeft gelaten door zich niet meer in te laten met het idee van het kwaad als smet of besmetting. Dat zou je wel kunnen verwachten. Je zou kunnen zeggen, nou, de Boeddha die heeft gezegd, kijk, rituelen die doen er niet meer toe, want die hebben toch geen uitwerking. Ja, je kan ze doen of niet. Maar het gaat om de houding waarmee je dat ritueel betracht. Kortom, het gaat om het innerlijk. Kortom, de enige vorm van kwaad die je er nog toe doet, is je innerlijke gesteldheid, voor zover die met hartstochten en begeerte te maken heeft. En het interessante is dat het boeddhisme ontstaan is in een cultuur waarin de cultuur zelf nog niet los is van het idee dat kwaad ook als smet besmettelijk kan zijn. Dus heel materieel en niet geestelijk. Heel tastbaar en niet heel innerlijk. En dat is voor een godsdienstwetenschapper interessant om te zien. Dat die overgangen van een meer materiële, uiterlijke vorm van kwaad naar een meer spirituele, innerlijke vorm van kwaad, in de voorstelling van het kwaad, dat die in het boeddhisme nog heel goed traceerbaar zijn in de oudere teksten. De andere tekst die we hadden gekozen, waarbij Mara de held is, de anti-held is, die probeert het op te nemen tegen de Boeddha, terwijl de Boeddha Mara weerstaat en deze anti-held overwint en dus zelf als held tevoorschijn komt. Dat is een voorstelling, die valt eerder onder de vijfde vorm van voorstelling van het kwaad, namelijk de personificatie van het goede. Hè, de held belichaamt het goede en de anti-held belichaamt het kwaad. En held en anti-held bestrijden elkaar. Dat is een heel mythische, epische vorm van het bestrijden van het kwaad door het goede. Het christendom heeft dat ook. Christus die de Satan bestrijdt of Sint Joris die de draak verslaat. Dat zijn heel mythische voorstellingen en als zodanig heel oud. Maar ze zijn uit zulke religies als het boeddhisme en het christendom niet weg te denken. Men heeft eigenlijk van meet af aan niet in die oudere teksten een scheiding aangebracht tussen de meer mythische, legendaire vormen van voorstellingen van het kwaad, wegzuiveren ten gunste van een innerlijke gesteldheid die alles spiritualiseert. En niks tegen spiritualisering, maar het is nu een keer niet zo dat die wereldgodsdiensten zuiver spiritueel zijn, ook niet in hun beeldtaal. Je kunt heel gemakkelijk zeggen, maar het is allemaal spiritueel bedoeld. Dat denk ik niet. Ik denk dat de mensen destijds in ieder geval en nog steeds in grote delen van de wereld zich het kwaad helemaal niet spiritueel voorstellen, maar uiterst persoonlijk of materieel. Het probleem met het kwaad is dat een mens er niet tegen kan. Dus een mens moet leren met het kwaad om te gaan. En dan zijn er een paar opties. Je kunt proberen het kwaad te bestrijden. Of je kunt proberen het kwaad uit te houden. Of je kunt hopen op een soort interventie van buitenaf. Hoe het ook zij, mensen staan niet onverschillig tegenover het kwaad. En zullen, omdat ze te lijden hebben onder het kwaad, ook pogingen in het werk stellen om in contact te treden met het goede, of althans met bronnen, met krachten, of liever met tegenkrachten misschien, waarmee ze het kwaad zich van het lijf kunnen houden. En in die zin is het wel degelijk zo dat het kwaad een kracht is die de mens te boven gaat en als zodanig ook bestreden moet worden of hanteerbaar gemaakt moet worden. Het is een kracht die groter is dan de mens. En dat betekent dat de mens ook weer moet putten uit andere krachten om met het kwaad te kunnen omgaan. En dan kom je vanzelf op het goede. Ik bedoel, dan benoem je het goede. En een andere interessante kwestie in dit verband is natuurlijk, wat is primair, het kwaad of het goede? Er zijn culturen die de neiging hebben misschien om te zeggen, het maakt niet zoveel uit, je hebt ze allebei en de wereld is een mengsel van goed en kwaad. Dat is meestal niet een gunstige uitgangspositie om je het kwaad van het lijf te houden. Dus liever hebben mensen natuurlijk dat het goede sterker is dan het kwade. En dat is denk ik in de meeste culturen het geval. Dus daar zal het goede of uiteindelijk overwinnen, of het goede was er oorspronkelijk en het is verloren gegaan. Maar er zijn manieren om het goede weer te herstellen. Dat het gewoon 50-50 zou zijn en daarmee basta, dus dat je gewoon nu één keer goed en kwaad hebt, dat is geen optie voor religies, omdat religies graag oplossingen willen aandragen voor problemen. En als het kwaad het probleem is, dan zal een religie zich al snel opwerpen als een oplossing voor dat probleem. En dus als een instelling die zelf in contact staat met het goede.
De filosoof Schopenhauer bijvoorbeeld, die zegt dat het lijden, dat zou je kunnen vertalen met het kwaad, een gevolg is van het menselijk bewustzijn, het niet leven in het hier en nu, maar het kunnen nadenken.
De positie van Schopenhauer is hoogst boeddhistisch, natuurlijk niet in de orthodoxe zin van het woord, omdat Schopenhauer via een wijsgerig traject is uitgekomen bij het boeddhisme, als de voor hem meest voor de hand liggende verklaring van hoe je de wereld in samenhang moet zien. Maar ja, het is op zich ook weer gewoon een variant op de derde voorstelling van het kwaad die ik noemde, namelijk dat je het kwaad vooral ziet als een innerlijke gesteldheid. En dan is het wel zo dat ook de oplossing natuurlijk gelegen is in die innerlijke gesteldheid, namelijk in de omkering daarvan. En Schopenhauer heeft misschien minder optimistische ideeën over de mogelijkheid van een dergelijke omkering dan in het boeddhisme. Dus het kan zijn dat je Schopenhauer in die zin niet religieus kunt noemen, dat hij als het ware de oplossing niet ziet zitten. Terwijl de Boeddha ervan overtuigd was dat die oplossing nou minstens voor de hand lag, want hij had hem zelf gevonden. Dus men hoefde alleen maar, hoe ingewikkeld dat verder ook was, die weg te gaan. En dan zou men ook uit ervaring wel merken dat het mogelijk was om het kwaad ten goede te keren. Dat is denk ik niet een oplossing die Schopenhauer zich kon voorstellen. Dus Schopenhauer is eigenlijk een voorbeeld van iemand die wel het probleem deelt met, in dit geval het boeddhisme, maar niet de oplossing. Omdat Schopenhauer niet in een religieuze of welke andere oplossing dan ook geloofde. Er zijn veel voorstellingen omtrent de overwinning van het kwaad. En ja, die kunnen van zichzelf allerlei schilderachtige vormen aannemen, zoals de hemel in het christendom of het paradijs in de islam. En je kunt ze ook weer spiritualiseren. Dus je kunt zeggen dat zijn alleen maar symbolische voorstellingen. Je moet ze niet letterlijk nemen. Er is veel mogelijk op dat gebied, omdat de menselijke verbeeldingskracht natuurlijk allerlei beelden gebruikt om mensen te helpen een bepaalde oplossing ook als zodanig te aanvaarden en de mensen in staat te stellen om daarbij in de buurt te komen. Als je denkt aan het Amida-boeddhisme, dan kun je zeggen, is het idee alleen al dat er een Boeddha is die jou tegemoet komt op het moment dat je zijn naam aanroept, zo'n zielsversterkende gedachte of voorstelling, dat die alleen al je innerlijk kan transformeren. Het Tibetaanse boeddhisme gaat daar zelfs van uit dat je uitdrukkelijk door beelden op te roepen en je met die beelden te identificeren als het positieve beelden zijn, dat je daardoor ook innerlijk transformeert in de richting van die gesteldheid die een dergelijk beeld uitstraalt. Dus dan is, laten we zeggen, het stralingsveld van de voorstelling zelf zo krachtig dat die uitstraling, alles wat binnen die uitstraling zich bevindt, naar zich toe haalt en zoals een magnetisch veld kan omvormen. Dat is niet een oorspronkelijk boeddhistische gedachte. In het oorspronkelijke boeddhisme is de voorstelling nu juist iets dat je moet wantrouwen als een illusie waarmee je jezelf probeert voor de gek te houden. Kortom, daar word je juist afgeleerd om te vertrouwen op zintuigen en zintuigelijke voorstellingen. Dus terwijl in het Tibetaans boeddhisme voorstellingen omtrent boeddha-velden en dergelijke de kracht hebben om je innerlijk te transformeren en te verheffen, zijn deze voorstellingen in het oorspronkelijke boeddhisme verdacht en moet je juist alles wat appelleert aan de zintuigen zoveel mogelijk afbouwen. En doorzien als even zoveel wensvoorstellingen van jouw behoefte aan een hemel, in plaats van als een, laten we zeggen, tegemoetkoming aan het proces waarin je toch al bezig was. Aandacht voor het kwaad binnen seculiere levensbeschouwingen is de laatste decennia weer toegenomen. Dat heeft er misschien mee te maken dat de hele traditie uit de 60e, 70e jaren van zelfverwerkelijking leidt onder een soort teleurstelling. Ik vermoed dat de hoop die er was in de 60e jaren omtrent de maakbaarheid van de samenleving is omgeslagen. En dat is misschien nu een soort cynischer generatie. Zelfs dat niet. Cynisch is misschien nog te veel gezegd. Ik heb eerder de indruk dat mensen zich niet meer zo druk maken. Ook niet in negatieve zin. En het kan best zijn dus dat zo'n tentoonstelling als in het Tropenmuseum een uiting is van een dergelijke ontwikkeling. Namelijk dat het eerder iets is in de sfeer van de vrije tijdsbesteding dan in de sfeer van iets waar we ons ernstig druk over moeten maken. De wetenschap als oplossing van het kwaad is een achterhaalde onderneming. Het geloof in de wetenschap is uiterst bescheiden geworden. En dat geldt met name voor het kwaad, omdat het kwaad van zichzelf, van nature, disproportioneel is. De medicijnen waarmee je bepaalde pieken en dalen kunt nivelleren, hebben niet de pretentie dat ze meer kunnen dan dat. Ik wil niet zeggen dat het om symptoombestrijding gaat, maar het geloof dat wetenschap meer zou kunnen dan een beetje bijsturen of analyseren wat er gebeurt, spreekt denk ik boekdelen onder wetenschappers.
En het kwaad als een irrationeel iets, wat eventueel door de rationaliteit overwonnen zou kunnen worden?
Het kwaad kan wel geïnterpreteerd worden als een irrationeel iets, maar op dit moment is vrij algemeen de gedachtegang dat de tegenstelling tussen rationaliteit en irrationaliteit een 19e eeuwse tegenstelling is, waarbij voor de romantiek irrationaliteit iets aantrekkelijks was en rationaliteit iets verdachts. Natuurlijk in de tijd van de verlichting in de 18e eeuw lag dat juist omgekeerd. Daar had rationaliteit de status van oplossing en irrationaliteit de status van probleem. In de 20e eeuw heeft men die tegenstelling tussen rationaliteit en irrationaliteit verlaten. En men probeert nu voortdurend in allerlei filosofisch-antropologische studies na te gaan in hoeverre emoties en reden geïntegreerd zijn. Dus men zal nu überhaupt zich niet meer inlaten met die tegenstelling. Laat staan dat de emoties de bron van het kwaad zouden zijn, terwijl de reden de oplossing voor het kwaad zou zijn. Maar ook omgekeerd, het vermogen van de reden om die emoties te beïnvloeden is niet groter dan het vermogen van emoties om aan te voelen dat sommige dingen niet deugen. Where we come from.
Laurens Minnema was dat. Voor meer informatie over de tentoonstelling, het boek en de nog komende lezingen over het kwaad, kunt u kijken op de website www.kit.nl. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Morgen organiseert Kadampa een avond in zorgcentrum Goverwelle in Gouda met als thema leren anderen te koesteren. U vindt het centrum aan het Middenmolenplein 266. Overmorgen kunt u in Groningen terecht voor een lezing over de gnostische visie op karma en reïncarnatie, belicht vanuit de traditie van de Rozenkruisers. De avond begint om 8 uur en het adres is Nieuwe Boteringenstraat 60. De entree is gratis. Het Maitreya Instituut organiseert deze week een tweetal cursussen. Van 25 tot 27 maart geeft Geshe Sonam Gyaltsen in Emst een cursus over de drie juwelen van toevlucht en het Boeddha-potentieel. En op 26 en 27 maart verzorgt Kay Miner in Amsterdam een Introduction to Wisdom of Emptiness. Meer informatie is te vinden op www.maitreya.nl. Op 30 maart tot slot is er dan weer een avond georganiseerd door Kadampa. Thema is onze liefde voor anderen versterken door in de spiegel van Dharma te kijken. Plaats van handeling is Centrum de Roos aan de PC Hoofdstraat 183 in Amsterdam. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. We hebben meegewerkt door Marloes Lazal, Jeannette Werkhoven en Fred Gales. Techniek Rob Gerritsen. Presentatie en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035 629 3191. 035 629 3191. Volgende week woensdag zijn we er weer, net als vandaag om 4 uur. Dan kunt u luisteren naar de column van Maarten Houtman, een reportage over de groei van het boeddhisme in Nederland, Han de Wit over zijn nieuwste boek De Drie Juwelen en deel 3 in onze serie Schatten in de boeddhistische traditie. Graag tot dan!